Daarna wordt u voorgelezen vanuit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 3, vers 22 tot en met 36.
Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren, en ze kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enigen van uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt en ze komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zei: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuige, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar dat voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de steun van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem.
Gemeente, naar de kerkorde en ook in overeenstemming met datgene wat in de beroepsbrief stond, willen we een vervolg maken met de prediking van de Heidelberger Catechismus. En we zijn aangekomen bij zondag 25. We willen die zondagsafdeling eerst met elkaar lezen ter inleiding op de prediking. Zondag 25 uit de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat ze ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Antwoord: ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? Antwoord: 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Een van de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Hoofdstukken waarin we kunnen lezen dat de Heere alles goed had gemaakt, dat hij van zijn schepping zelf zegt dat het zeer goed is, maar waar dan op een bepaald moment de duivel de mens tot zonde verleidt en die mens zoekt te benaderen via twee poorten. Allereerst de oorpoort. Want de duivel die zich heeft vermomd als een slang of verstopt in een slang, die spreekt uit de mond van die slang tot de vrouw. De duivel, hij verleidt de mens tot zonde en hij bestormt daarvoor of besluipt daarvoor, zouden we misschien beter kunnen zeggen, om te beginnen de oorpoort. Hij komt met woorden, met datgene wat je kunt horen. En de tweede poort die de duivel besluipt, dat is de oogpoort. Want hij laat aan Eva zien hoe begeerlijk die vrucht wel niet is. Dat ze goed is tot spijzen, begeerlijk en dat die verstandig maakt. Oogpoort en oorpoort. En via die twee poorten komt de zonde de wereld binnen. Via die twee poorten verleidt de duivel vandaag de dag nog steeds mensen. Bij herhaling. Gaat u maar na in gedachten en ga jij maar na. De verleidingen van de duivel komen doorgaans binnen door wat we zien en door wat we horen. En nu de genade van de Heere, gemeente. Dat als hij zijn verlossingswerk laat plaatsvinden en de boodschap van het evangelie laat prediken, hij de mens ook zoekt te benaderen via die twee poorten. Want de Heere, hij zoekt om te beginnen de oorpoort. Hij laat zijn woord prediken, hoorbaar, zodat jij het horen kunt. Maar hij laat zijn evangelie ook zichtbaar afbeelden in het teken van de heilige doop. Hij zoekt mensen ook op via de oogpoort, via de sacramenten. En daarover gaat heel bijzonder onze zondagsafdeling. We schrijven als thema boven de preek van deze middag het geloof en de sacramenten. Daar gaat het over in zondag 25. Het geloof en de sacramenten. Drie gedachten. In de eerste plaats de werkmeester van het geloof. In de tweede plaats de versterking van het geloof. En ten derde de grond van het geloof. Allereerst de werkmeester van het geloof, want we lezen in antwoord 65 dat het geloof komt van de Heilige Geest die het geloof werkt. In de tweede plaats de versterking van het geloof, opnieuw antwoord 65, waar we lezen dat de Heilige Geest het geloof sterkt door het gebruik van de sacramenten, en vervolgens wordt dan ook uitgelegd wat die sacramenten precies zijn. En tenslotte de grond van het geloof. Daar lezen we bijvoorbeeld over in antwoord 67. Onze volkomen zaligheid staat in de enige offerande van Christus voor ons aan het kruis geschied. De catechismusgemeente die we vanmiddag voor ons hebben, zouden we kunnen vergelijken met een klein boekje. Een boekje dat bestaat uit 5 hoofdstukken. En de eerste 2 hoofdstukken hebben we inmiddels met elkaar gelezen en overdacht. Dat eerste hoofdstuk dat vooral een inleidend karakter droeg, dat begon met die allesbeslissende vraag: wat is jouw enige troost in leven en in sterven? En hoe komt een mens aan die troost? Dat was hoofdstuk 1, dat liep van zondag 1 tot en met zondag 6. En vervolgens een heel lang hoofdstuk, hoofdstuk 2, dat was zondag 7 tot en met zondag 24. Daarin ging het over het geloof. Uitvoerig heeft de leermeester, de onderwijzer in de catechismus, het geloof aan de orde gesteld. Hij heeft om te beginnen in zondag 7 uitgelegd dat het geloof onmisbaar is. Zonder geloof, om het met een woord uit de Bijbel te zeggen, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. onmisbaar. En vervolgens heeft die leermeester in dat hoofdstuk over het geloof ook duidelijk gemaakt wat dat geloof nu precies is. Dat was ook zondag 7. En daarna is heel uitvoerig duidelijk geworden wat een christen nu gelooft, wat het voorwerp is van het geloof. Toen zijn heel uitvoerig al die artikelen van onze geloofsbelijdenis aan de orde geweest. Wat gelooft een christen nu? En toen dat allemaal aan de orde is geweest, toen ging de leerling vragen, maar wat baat het een mens nu als die al die dingen gelooft? Wat heb je daaraan, zouden wij vandaag zeggen? Wat is nou de vrucht van dat geloof? En toen ging de leermeester antwoorden en toen ging hij zeggen, door het geloof ontvangen we Christus en al zijn weldaden. En om twee van die weldaden te noemen, door het geloof heb ik vergeving van mijn zonden en ontvang ik het eeuwige leven. En dat, gemeente, dat heeft de leerling heel goed in zijn gedachten gehouden. Kijkt u maar mee aan het begin van onze vraag. Daar wordt eigenlijk een herhaling gegeven van alles wat tot nog toe aan de orde is geweest. Heel kort samengevat. Daar lezen we hoe er gevraagd wordt, aangezien dan alleen het geloof, dat is dus echt nodig, alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. En dat betekent dus, alleen door het geloof ontvang ik vergeving van mijn zonde. En alleen door het geloof ontvang ik het eeuwige leven. Maar dat heeft ook een keerzijde, gemeente. Dat heeft ook een ontzaggelijk ernstige keerzijde. Zonder geloof ontvang ik geen vergeving. Zonder geloof blijven de zonden op mezelf rusten. Zonder geloof blijf ik met handen, ja met bergen vol met schuld staan voor de Heer. En zonder geloof ontvang ik niet het leven, maar blijf ik liggen in de dood. Zonder geloof ga ik, nee, blijf ik voor eeuwig verloren liggen. Zonder geloof en door het geloof. Daar ligt de ernst van de eeuwigheid achter, gemeente. Het is of leven, eeuwig leven, of dood, eeuwige dood. En als daar zo ontzaggelijk veel aan hangt, als we het over dat geloof hebben waar uw eeuwige leven of uw eeuwige dood mee gemoeid is, begrijpt u dan dat die vraag gaat dringen. Die vraag die we om te beginnen in zondag 25 voor ons hebben. Waar komt zulk geloof vandaan? Van waar komt zulk geloof? Hoe kom ik aan dat geloof? Hoe word ik dat geloof deelachtig? Is dat uw vraag? Is dat jouw vraag vanmiddag? Niet alleen een vraag uit de catechismus die we lezen in een leerboek, maar een vraag van uw hart. Waar vind ik het echte geloof dat mij vergeving deelachtig maakt en eeuwig leven schenkt? Dan is het antwoord, gemeente, heel duidelijk. Dat geloof komt van de Heilige Geest. Dat is het antwoord wat we lezen in antwoord 65. Van de Heilige Geest. Hij is de werkmeester van het geloof. Het geloof wordt door hem gewerkt. Dat zegt onze catechismus. Jawel, maar dat zegt onze catechismus de Bijbel na. Want we geloven dat ook dit catechetisch onderwijs gegrond is, gebaseerd is op Gods woord. En dat het alleen Gods woord maar naspreekt en samenvat. En waar zegt de Bijbel dat het geloven werk is van de Heilige Geest? Mag ik u een enkel bewijs noemen, gemeente? Om te beginnen in Efeze 2. In Efeze 2 lezen we die heel bekende woorden. Door genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, daar hebt u het, En dan wordt er over dat geloof gezegd, dat geloof dat niet uit u is, het is Gods gave. Geloof, een gave van God, een gave van de Heilige Geest, dat is een eerste bewijs. Een tweede bewijs, een voorbeeld, dat maakt het misschien nog wat meer duidelijk. Dan ga ik nog even terug in gedachten met u naar de preek van vorige week. Waar we hebben gelezen hoe het woord, het evangelie, gepredikt werd in de synagoge van Thessalonica. En hoe daar mensen tot geloof kwamen, dat lezen we in Handelingen 17. Sommigen geloofden. Maar als we dat dan lezen in Gods woord, dat sommigen geloven en Paulus daar later op gaat terugblikken, dan zegt hij, onze prediking onder u herinnert het zich nog wel, onze prediking onder u was niet alleen in woorden, maar in kracht en in de Heilige Geest. Hoe kwam het dat de mensen in Thessalonica gingen geloven? Dat was het werk van Gods Geest. Duidelijk voorbeeld, gemeente. En het is dus volop bijbels wat onze catechismus hier zegt. Van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest. Laten we dat vanmiddag overwegen, allereerst omdat het ons aanspoort. Omdat het heel bijzonder u of jou aanspoort wanneer u nog zonder dat geloof, dat echte geloof, in de kerk zit. En u eigenlijk ook niet weet hoe u eraan komen moet. Omdat u het wel ontdekt hebt dat u vanuit uzelf helemaal niet kunt geloven. Niet wilt geloven. Hoe kom ik aan het geloof? Dat moet u zoeken, gemeente. Dat moet u zoeken bij de grote werkmeester van het geloof, de Heilige Geest. Want hij werkt het. Aansporing. Aansporing tot het gebed. Het is ook iets wat we vanmiddag moeten overwegen tot weerlegging. Want er waart in kerkelijk Nederland een geest rond die zegt, geloven is niet het werk van de Heilige Geest. Geloven is iets wat je zelf maakt en wat je zelf doet. Je moet het toch gewoon geloven. Je moet het toch gewoon aannemen. Je moet gewoon accepteren dat het waar is wat er in Gods woord staat. En je moet gewoon accepteren en aannemen dat de Heer Jezus voor je gestorven is. En dan is het goed. Doe dat nou maar gewoon. Kijk, gemeente, wanneer er zo gepreekt wordt, wanneer dat de inhoud is van Gods woord, dan hebben we met elkaar een grote streep gehaald door dit antwoord van de catechismus. Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. Dan hebben we er een streep doorheen gezet en dan hebben we het vervangen en geschreven, dat komt bij mezelf vandaan. En wat nog erger is, gemeente, dan zetten we een streep door die bijbelteksten die ik u zojuist genoemd heb. Laten we nooit vergeten, geloof is een werk van Gods Geest. Hij werkt het geloof in onze harten. Hij is de werkmeester. Maar als u er echt belang bij hebt om te geloven, dan stelt u een vraag op dit moment in gedachten. En dan stel jij een vraag. Dan vraagt u zich af, waar kan ik die werkmeester vinden? Waar is zijn werkplaats? Want dat geloof heb ik nodig. Ik heb zojuist gehoord, en ik heb eigenlijk in de zondagen hieraan vooraf al gehoord, dat daar het eeuwige leven of de eeuwige dood van afhangt. Waar is de werkplaats van de Heilige Geest? Gemeente, dat zegt onze catechismus ook. Want hoe werkt de Heilige Geest het geloof in onze harten? Door de verkondiging van het heilig evangelie. Waar is de werkplaats van Gods Geest? Die is daar waar het woord, waar het heilig evangelie verkondigd en gepredikt wordt. Dat is het middel dat de Heilige Geest wil gebruiken. Zullen we, gemeente, nooit het werk van de Heilige Geest losmaken van het woord. De Heilige Geest, hij werkt onder en door de prediking van het woord. Kan de Heilige Geest dat dan niet op een andere manier? Vraagt iemand in de kerk vanmiddag. Ja, de Heilige Geest zou dat best kunnen. Maar het heeft de Heere behaagd. Het heeft de Heere goed gedacht om het zo te doen. Om mensen in zijn dienst te gebruiken die zijn woord prediken. En dan gaan we in gedachten nog even terug naar die stof die we vanmorgen al even overdacht hebben. Is dat u niet opgevallen, gemeente? Misschien was dat wel iets wat bij de kinderen naar boven kwam vanmorgen. De vraag, die engel die naar Filippus toe gaat en die tegen Filippus zegt, Filippus, je moet vanuit Samaria naar het zuiden gaan, naar die woeste onherbergzame weg. En als Filippus daar dan is, dan krijgt Filippus het van de Heilige Geest te horen. Filippus, voeg je bij deze wagen. Had de Heere dat niet anders kunnen doen? Had de Heere die engel gewoon niet zelf naar die woeste weg kunnen sturen? En het evangelie aan die moorman kunnen prediken, dat was toch veel makkelijker, veel eenvoudiger geweest. Nee, gemeente, want het behaagt de Heere. Het heeft de Heere goed gedacht om het geloof te werken door zijn geest, jawel, maar door de prediking van het evangelie. En daarom moet Filippus naar die moorman toe gaan. En daarom moet hij prediken. En als de Heilige Geest dan werkt, als hij de prediking van het evangelie dan gaat gebruiken om het geloof te werken, wat gebeurt er dan, vraagt iemand. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Hoe werkt hij dan? Wel, gemeente, ik heb het in de dienst van intreden ook al gezegd, dat is een werk dat voor een groot deel verborgen blijft. De Heilige Geest, hij werkt in het verborgene. Hij werkt in het hart. En onze Dordtse leerregels zeggen over dat werk van de Heilige Geest in het verborgene prachtige dingen, bijbelse dingen. Als daar gezegd wordt dat het gesloten hart geopend wordt en dat het harde hart vermurfd wordt, zacht gemaakt wordt. En dat het onbesneden hart besneden wordt, dat er in het hart plaats gemaakt wordt voor de Heere en voor zijn dienst. We zouden het ook nog anders kunnen zeggen. We zouden kunnen zeggen, als de Heilige Geest zo werkt en het geloof werkt in het hart, dan worden je ogen geopend. En dan krijgt een mens twee geopende ogen. Eén oog waarmee hij ziet wie hij zelf is, in zijn zonde en in zijn schuld voor God. En ook één oog waarmee hij ziet wie Christus is, in zijn liefde, als de zaligmaker van zondaren die gekomen is om de grootste der zondaren zalig te maken. Hij werkt het geloof. En de vraag is, gemeente, kent u dat werk van de Heilige Geest, waardoor hij ook in uw hart, in jouw hart, het geloof, dit geloof, waar de catechismus over gesproken heeft, gewerkt heeft. Het echte, het zaligmakende geloof. Want als het over geloof gaat, dan moeten we inderdaad opnieuw bedenken, ik heb dat vanmorgen maar kort aangestipt, maar dat onze catechismus spreekt van het ware geloof. Ook voor het geloof geldt dat er zoiets is als een namaak. Dat er zoiets is als ingebeeld geloof. Het echte, het waarachtige geloof. Het wordt gewerkt door de Heilige Geest en wordt het gevonden in uw hart. Als dat nou nog niet gevonden wordt in uw hart, kom dan biddend naar de werkplaats van de Heilige Geest. Kom dan biddend naar de kerk. Kom dan biddend naar de plaats waar geestelijk dode zondaren levend gemaakt kunnen worden. Zet u biddend onder de prediking van het woord, want dat is het middel dat de Heere gebruiken wil. En als het geloof wel gewerkt werd in uw hart en in uw leven, oh, dan begrijpt u ook iets van die volgende vraag. Want dan zult u het wel bij uzelf ondervonden hebben en ervaren hebben dat ons geloof in zichzelf zo zwak is, zo aangevochten is. Dat het met het geloof niet zo is, jongens, als met die wonderboom. Toen Jona daar een nacht had liggen te slapen en de volgende dag, toen was die boom heel groot geworden in één nacht. Zo gaat het doorgaans met het geloof dat de Heere werkt niet. Dat begint heel klein en heel zwak. Ik denk, gemeente, aan het voorbeeld van Petrus. Daar zie je zo heel duidelijk hoe dat geloof langzaam maar zeker groeit, maar aan het begin heel erg zwak is. Weet u op welk moment dat heel duidelijk blijkt? Als Petrus daar staat en de Heer Jezus heeft gesproken over zijn lijden en over zijn sterven en dat dat moment heel dichtbij gekomen is. En als Petrus dat hoort, dan zegt hij: Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Dat is wat Petrus zegt als het gaat over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Hoe komt dat? Omdat het geloof van Petrus nog zo zwak was. Nog zo weinig gegroeid was. Dat hij helemaal nog geen zicht had op de betekenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Helemaal geen zicht had op de noodzaak daarvan. En diezelfde Petrus, die op dat moment zei: Heere, dat zal u geenszins geschieden. En ik zal er wel voor zorgen dat het niet gebeurt. Diezelfde Petrus die schrijft jaren later in zijn brief over het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En als er één apostel is die in zijn brieven het lijden van de Heer Jezus breed uitstaalt en het kruis van de Heer Jezus in zijn brieven hoog opheft, dan wel diezelfde apostel Petrus. Het geloof is verdiept. Het is versterkt. En als u het geloof deelachtig mag zijn, als het geloof gewerkt is in uw of jouw hart, dan zul je ook, dat is een van de kenmerken van een echt geloof, altijd zoeken naar meer vastheid en naar meer zekerheid. Echt geloof kan het met de onzekerheid en met de onvastheid nooit doen. Dat verlangt naar zekerheid, naar vastheid, naar versterking. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente. Hoe versterkt de Heere het geloof? Onze catechismus geeft daarop eigenlijk één antwoord. Want we lezen aan het slot van antwoord 65 dat de Heilige Geest het geloof sterkt door het gebruik van de sacramenten. Daar laat de catechismus in deze zondag alle accent, alle nadruk op vallen. Dat betekent intussen niet dat de Heer het geloof ook niet versterkt, vaster wil maken door zijn woord. Want dat is het eerste middel. Als u het kort begrip er een ogenblik bij zou opslaan, dan leest u dat dat middel er daar ook bij genoemd wordt. De Heer, hij sterkt het geloof dat hij zelf gewerkt heeft door zijn woord, door de prediking van het woord, en dan ook door de sacramenten. Onze tweede gedachte. Als het over die sacramenten gaat, gemeente, dan letten we eerst op het aantal van de sacramenten. En ik kijk met u even naar vraag en antwoord 68. Daar lezen we: hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet? Het antwoord is 2. Namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Waarom spreekt de catechismus hier zo heel nadrukkelijk over het aantal? En wordt dat aantal er nog eens uitdrukkelijk bijgezegd? Ook 2, dat heeft te maken met het feit dat in de Rooms-Katholieke Kerk, de meesten van u zullen dat wel weten, geen 2 sacramenten zijn, maar 7. 7 sacramenten, behalve het sacrament van de doop en van het avondmaal. De Eucharistie wordt dat daar genoemd en het heeft daar ook wel een heel andere betekenis dan ons heilige avondmaal. Maar zijn daar nog 5 andere sacramenten? Het vormsel, iets wat enigszins te vergelijken is met onze belijdenis van het geloof. De priesterwijding, het huwelijk. De biecht, waarbij men de zonde beleidt aan een geestelijke, en het laatste oliesel, de laatste zalving die bediend wordt aan een stervende. 5 extra sacramenten, waarvan de catechismus dus heel duidelijk zegt, en dat zijn geen sacramenten. Die zijn niet door de Here als sacrament ingesteld. 2 sacramenten wel, doop en heilige avondmaal. Maar dat brengt ons dan als vanzelf bij de vraag, wat zijn sacramenten dan? Wat moeten we daaronder verstaan? Daarover gaat het in vraag en antwoord 66. Wat zijn sacramenten? Er worden een aantal kenmerken genoemd, gemeente. Het eerste wat ik lees als het over sacramenten gaat, is dat ze het heilige tekenen en zegelen zijn. Ze zijn heilig. Dat betekent, ze zijn ingesteld door de heilige God. En ze vragen aan ons ook om een heilig gebruik van de sacramenten. Tweede kenmerk is dat het door God is ingezet. De Heere, Hij heeft het sacrament van de doop ingesteld. Toen Hij het zei tegen zijn discipelen, ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. De doop is door de Heer Jezus ingesteld. En dat geldt niet minder voor het heilige avondmaal. In de laatste avond van zijn leven op aarde heeft de Heer Jezus het brood genomen en gebroken en het gezegd, zo dikwijls als ge dit doet, doe dat tot mijn gedachtenis. Dus heilig, dat was het eerste kenmerk, door God ingesteld, door God ingezet. Derde kenmerk is dat het zichtbaar is. Daar heb ik zojuist al iets van gezegd. Wat blijkt daaruit, gemeente, dat de Heere laag tot ons wil afdalen. Dat Hij heel dicht bij ons mensen wil komen. Dat Hij niet alleen op een hoorbare wijze zijn evangelie wil laten prediken, maar dat Hij het ook zichtbaar uitgebeeld wil laten worden. Zichtbare tekenen. En dan het laatste kenmerk, het zijn niet alleen tekenen, maar het zijn ook zegels. En wat een zegel is, dat kan ik misschien het beste duidelijk maken met een voorbeeld. Als een man of een vrouw trouwen, dan beloven ze trouw aan elkaar. En op zich zou die belofte van trouw genoeg moeten zijn. Maar om dat nog eens extra te onderstrepen, om dat nog eens extra zichtbaar te maken, om dat nog eens extra te bezegelen, geven een bruid en een bruidegom elkaar een ring. Een ring met de naam erin. En die ring, dat is een zegel van de belofte die ze aan elkaar geven. Het is echt waar wat ik je heb beloofd. Zegel. Je zou ook kunnen denken aan een veehandelaar en een boer die zaken doen met elkaar. Als er dan vee verkocht wordt, dan wordt die koop bezegeld met een handslag. En die handslag die maakt duidelijk, de koop is echt gesloten. Het is echt waar, we kunnen er niet meer van af. Bezegeld. Die handslag is ook een zegel. En waarom hebben wij een zegel nodig? Waarom hebben wij mensen een zegel nodig? Waarom is het nodig dat die handslag plaatsvindt bij de verkoop? Waarom is het nodig dat er een ring uitgewisseld wordt bij de belofte van trouw? Gemeente, omdat wij onbetrouwbare en leugenachtige mensen zijn. En het nog eens extra nodig hebben dat we het kunnen bevestigen. Het is echt waar. En nu de genade van de Heere, van wie Gods woord zegt dat Hij geen man is dat Hij liegen zou. Dat Hij de waarachtige God is, die meent wat Hij zegt. Een woord van de Heere zou genoeg moeten zijn. En nu is de Heere zo genadig. En nu komt Hij zo dicht bij ons mensen, dat hij ook nog een zegel van zijn belofte wil geven. Dat hij het grootzegel van de sacramenten, van de doop en van het avondmaal wil hangen aan zijn belofte. En dat hij het wil duidelijk maken. Dat hij het ook, ouders, in de doop van jullie kinderen wilde duidelijk maken zo net. Net zo zeker als dat dat zichtbare teken plaatsvindt en het water parelt op de hoofdjes van jullie kinderen. Zo zeker is mijn belofte waar, dat een ieder die in mij gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. De Heere, hij onderstreept het. Hij bezegelt het. Het is echt waar. Teken en zegel van Gods belofte. En laten we daar tenslotte nog bij stilstaan, gemeente. De belofte, want wat is nu die belofte die in de doop betekend en verzegeld wordt? De belofte van het heilige evangelie wordt die in onze catechismus genoemd. Dat is de grond van het geloof. En ik zei u al, die belofte die wordt genoemd in antwoord 67. Daar lezen we dat onze volkomen zaligheid in het enige offer van Christus staat, dat voor ons aan het kruis geschied is. We vinden hem ook in vraag 67, waar we lezen over de offerande van Jezus Christus aan het kruis als de enige grond van de zaligheid. En het meest uitvoerig in deze zondag vinden we die belofte ook in antwoord 66. Dat hij ons vanwege het enige offer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Wat is de belofte, gemeente, die in de doop betekend en verzegeld wordt? Wat is de belofte waarop het geloof rust? Want dat zou de vraag ook kunnen zijn van uw hart. Wat is de grond waarop het geloof zijn anker uitwerpt? Wat is de rechtsgrond van het geloof? Dat is deze belofte. Dat de Heere op grond van het werk van zijn Zoon zondaren die in hem geloven genadig wil zijn. En dan ga ik in gedachten nog even terug naar die schriftlezing van vanmiddag, Johannes 3. Waar we aan het slot van Johannes 3 lezen. Vers 35. De Vader heeft de Zoon lief. Daar begint het mee. De Vader heeft de Zoon lief. Dat betekent, God de Vader heeft zijn Zoon Jezus Christus lief. Niet alleen van eeuwigheid, zoals hij als de goddelijke Vader zijn Zoon lief heeft, maar dat betekent hier vooral, God de Vader heeft zijn Zoon lief in die zin dat hij volkomen tevreden is met het werk van zijn Zoon. Met het offer dat zijn Zoon gebracht heeft. God de Vader heeft zijn Zoon lief. En hij heeft hem ook alles gegeven wat nodig was. Alle dingen in zijn hand gegeven, zodat de Heer Jezus een volkomen offer kan brengen. En als dat nu zo is, als God de Vader volkomen tevreden is met het offer dat zijn Zoon gebracht heeft, met het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis, dan klinken de woorden die daarop volgen heel krachtig. Die in deze Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Gemeente, dat is de belofte van het evangelie. Ouders, dat is de belofte die jullie ook aan je kinderen mogen voorhouden. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Zo zeker en zo vast, omdat God de Vader volkomen tevreden is met het werk van zijn Zoon. Wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Let u erop, gemeente, dat er niet staat wie het in zijn hart voelt. Want het zou kunnen zijn dat iemand in de duisternis wandelt. in donkerheid wandelt. En toch in die donkerheid, in die duisternis, in het geloof moet betrouwen op de naam van de Heere. En dan geldt even zeker, zelfs op die momenten dat ik het bij mezelf niet bevind. En er zijn momenten gelukkig die anders zijn. Maar zelfs op momenten dat die ervaring er niet is. En toch, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is de belofte, gemeente. Aan verloren zondaren vanmiddag in de kerk. Aan u en aan jou en aan mij. Aan u die hier misschien al jaren komt in de kerk. Maar ook aan u en jou die hier misschien voor het eerst bent. Hoe ontvang ik eeuwig leven? Hoe ontvang ik eeuwig leven dat over de grens van dood en graf meegaat? Door het geloof. Wie in de Zoon, de Heer Jezus, gelooft, die heeft het eeuwige leven op grond van zijn werk. Maar er is ook een keerzijde. Want onze tekst, vers 36 van Johannes 3, is nog niet ten einde. Ik lees er nog iets achter. Maar, ja, en wat staat er dan? Die de Zoon niet kon geloven? Nee, dat staat er niet. Die het niet gegeven was om in de Zoon te geloven, dat staat er ook niet. Die de Zoon ongehoorzaam is. Als ik niet geloof, gemeente, in de Heer Jezus Christus, als ik niet geloof in Gods Zoon, dan heb ik geen verontschuldiging. Dan heb ik geen excuus. Dan ben ik de Zoon ongehoorzaam. Ongeloof is ongehoorzaamheid. Want de Heer Jezus Christus, hij zegt het met macht en met majesteit. Bekeert u en geloof het evangelie. En dat is ook de aansporing, dat is het bevel dat in de prediking tot u allen klinkt. Geloof het evangelie, geloof in de Zoon. Maar wie de Zoon niet gelooft, wie ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Die zal de eeuwige dood ontvangen. En de toorn van God blijft op hem. Dat is de ernst van Gods woord. Niemand, gemeente, gaat vanmiddag ongewaarschuwd de kerk uit. Wie niet gelooft, wat voor verontschuldiging u ook had, vervelende ervaringen met kerkelijke mensen, dat kan. Maar het gaat nu over de God van de Bijbel. Wie de Zoon niet gelooft en ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. En woorden schieten tekort, gemeente, om uit te schilderen en te beschrijven wat dat inhoudt. Als Gods toorn op je blijft. En daarom de krachtige aansporing vanmiddag. Zoek het bij de Heere. Vlucht in het geloof tot hem. Want dat is misschien de vraag die tenslotte overbleef bij u of bij jou. Wat is dat geloof? Wat is het geloof waardoor ik rechtvaardig ben voor God? Wat is dat geloof waardoor ik het leven ontvang? Gemeente, dat is het geloof waarbij je zo ontdekt aan jezelf dat je het bij jezelf niet meer kon vinden. Dat je het in je nood niet meer kon uithouden. Tot Christus vluchtte. Tot hem de toevlucht nam. En het zei: Heere, mijn nood is te groot dan dat ik erin kan blijven. En ik heb geen recht om te komen. Maar ik kom omdat u het zegt. Want u zegt het in uw woord. Wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Heere, ik kom moede, arm en naakt, tot mijn God die zalig maakt. Dat is het geloof, het toevluchtnemende geloof, dat uit zichzelf en uit zijn zonde uitgaat en met al zijn schuld en met lege handen, ja, met handen vol schuld voor de Heere komt en zich aan zijn voeten werpt en zegt: Heere, ik kom met mijn schuld en met mijn zonde, want ik heb gehoord dat er bij u genade te verkrijgen is, dat er bij u eeuwig leven te ontvangen is. Ouders, bind dat op de harten van jullie kinderen. En ik spreek jullie als doopouders heel bijzonder aan, maar alle ouders en alle grootouders vanmiddag in de kerk. Bind dat op de harten van je kinderen. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, en dat is te ernst, dat moeten we onze kinderen ook doorgeven. Liefdevol, waarschuwend, maar wel waarschuwend. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. De toorn van God blijft op hem. Het komt er voor ons allen op aan, gemeente. Heel persoonlijk. En als u het dan zegt, hoe zal ik geloven? Hoe zal ik de toevlucht nemen? Want ik heb geen handen om Christus aan te nemen en ik heb geen voeten om tot hem te gaan. Ja, dan komen we tenslotte terug bij die werkmeester. Geloof, niet een prestatie van mensen, maar gratie van God, gave van de Heilige Geest. Bedel het dan ook maar bij de Heere af. Heere, bij u zijn milde handen en vriendelijke ogen. En er is toch nooit iemand ledig bij u weggezonden. Bij u is een rijkdom en bij u is een volheid. En wilt u de leegheid en de armoede die er bij mij is vervullen, want u hebt het gezegd. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Amen.